Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken en beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met 5 kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf. Met vandaag als klapstuk van de week Henry Beunders bij me, emeritus hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ook schrijver van het boek Hoeveel recht heeft de emotie? Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met stellingen. 3, maar liefst mag je met ja of nee op antwoorden. Strenger straffen is een typisch rechtse hobby.
Nee.
Oh. Onze overheid laat zich leiden door de emoties van het volk.
Ja.
Trial by media is aan de orde van de dag.
Ja.
Kijk, nou, we komen op alles terug. Dat boek. Ja. Hoeveel recht heeft de emotie? 2018 kwam dat uit. Ik zat dat terug te lezen. Ik dacht, dat daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Want daarin beschrijf je hoe in de rechtspraak de aandacht is verschoven van de dader naar het slachtoffer. Dus sindsdien niet minder geworden sinds 2018.
Nee, je kunt zeggen dat we in de afgelopen halve eeuw een halve cirkel hebben gemaakt van 180 graden. Van de aandacht, alle aandacht naar de dader. Die was van het padje afgeraakt. Die moest via de reclassering weer terug op het padje. En die moest een beetje een huurwoning en dit en dat en zo en zo.
Dan zou het allemaal wel goed komen.
Via de stille tocht in de jaren 80 en Fortuyn natuurlijk ook een waterscheiding. Na nu alle aandacht naar het slachtoffer en de nabestaanden. En de dader wordt niet meer als een sneu figuur gezien die even iets verkeerd heeft gedaan, wat ons ook had kunnen overkomen. Nee, de dader is nu een vijand. Ja, en moet uitgeschakeld worden.
Ja, en dat vinden wij dan, het electoraat, het volk, de mensen, ik ook, dat vinden we allemaal. Maar de kenners die deze week hier voorbij kwamen, de mensen uit het veld, dus de directeur van de reclassering, officier van justitie, de advocaat, een oud-gevangenisdirecteur, die zeggen eigenlijk allemaal toch wat je net zegt. Die dader is niet zoveel anders dan wij.
Nou, dat twijfel ik dus. En dat ben ik het ook niet mee eens. We moeten wel zien dat in de jaren 60, 70, dus een halve eeuw geleden, waar ik mijn boek ook mee begon. Ja, wat was dat voor misdaad in Nederland? Toen was er nog helemaal geen drugscriminaliteit. Wat er nu gebeurt, is dat er in drugslaboratoria in Brabant mensen gemarteld worden in ondergrondse kelders. Mm-hmm. En dat de Klaas Bruinsma's en de Willem Holleders en zo, dat is wel even iets anders met de ontvoering van Heineken en met Hein en zo, dan wat er in de jaren 60, 70 gebeurde, over het algemeen dan. Hè. Ja. Het was echt wel kruimelmisdaad vergeleken bij de grote misdaad die daarna is gekomen. En als mensen dus zeggen van, het is eigenlijk gewoon niet zoveel anders. Nee, of de misdaad is wel heel veel zwaarder geworden.
Verhard is het.
Verhard, ja.
Ja. En dus de reactie vanuit de maatschappij is daarmee ook logisch dat we dan ook harder straffen willen zien?
Ja, omdat er twee redenen. Omdat die misdaad dus veel harder is geworden, zijn de straffen ook harder geworden. En een ander punt wat ook niet heel erg aan de orde kwam, misschien, als ik het goed allemaal heb beluisterd. 2/3 van de gevangenen van die 10.000 die in de gevangenis zitten heeft geen Nederlandse wortels. Die spreken niet eens Nederlands. Dus de sympathie van de Nederlandse bevolking met de niet oorspronkelijk Nederlandse gevangenen is niet zo groot. Die zeggen ja, die spreken Roemeens en die spreken dit en die spreken dat. En wat moeten wij daarmee? Laat ze maar lekker in die gevangenis zitten.
Ja, maar ik had het er gisteren over inderdaad met Natasja Harleken, advocaat, over het feit dat die laatste cijfers waren van CBS 2015. Ongeveer 2/3 van de mensen die in de gevangenis zitten is inderdaad niet Nederlands. Heeft een niet-westerse afkomst, heet het dan volgens mij officieel.
Ja, en het is dus veel drugscriminaliteit, veel liquidatie, veel echt zware criminaliteit. En dat is ook de reden dat er nu in deze eeuw, 20 jaar dus ongeveer, evenveel mensen levenslange gevangenisstraf hebben gekregen dan in de hele vorige eeuw. Dus we hebben gewoon ook gewoon, we weten niet zo goed hoe we met die hele zware criminaliteit om moeten gaan. Dus zeggen we levenslang. En levenslang is in Nederland dus als enige land in de hele wereld levenslang. Ja. Je krijgt geen gratie.
Nee. Nu was een van die stellingen in het begin dat strenger straf een typisch rechtse hobby is, daar zei je meteen nee op.
Ja, dat is in mijn optie, in het, optiek, en dat heb ik ook in het boek geschreven, hoeveel recht heeft de emotie. Het is van een rechtse hobby. Als je vindt dat er te veel misdaad is, moet je een andere ochtendkrant lezen, niet de Telegraaf. Dat was vroeger de standaard opmerking, ook van rechters en andere opinieleiders en zo. Maar dat is al lang niet meer zo. Door de stille tochten in de jaren 80, die waren begonnen door feministen die protesteerden tegen het voorlopig vrijlaten van TBS'ers, die vervolgens onmiddellijk weer een vrouw verkrachten. En die zeiden, dit feministen, dat kan niet. Die man moet veel langer in die gevangenis blijven. De stille tochten in de jaren 90, dat waren ook zinloos geweldacties. Dat waren gewoon hele brave, goede burgers die daar tegen protesteerden. Die gingen in die stille tocht met de burgemeester voorop door het dorp om daartegen te protesteren. Wat is dit voor samenleving aan het worden waar iedereen elkaar zomaar dood kan schoppen? Mm-hmm. En dat is in de jaren 0 en dus 10... Nog veel sterker aangezet. Dat wil zeggen, voorbeeld is Anna Faber en Michael P. Anna Faber die is verkracht en vermoord in 2017, geloof ik, 18. Toen kwam er 2 dagen later een grote advertentie in de landelijke kranten. Een petitie. Dit kan zo niet langer. Het volk pikt dit niet meer. Deze man mag nooit meer vrijkomen als hij veroordeeld is, deze Michael P. En dat was dus een petitie, niet van de Telegraaf, maar in de Volkskrant, NRC. En dat waren van mensen, dus feministische mensen, maar ook andere mensen. Ja, joh, dit kan helemaal niet, want deze man, dit soort mensen, die moet gewoon levenslang in de gevangenis gegooid worden en sleutel weggooien.
Ja, dus het is breed gedragen.
Dat was recht die dat zei, sleutel weggooien. En nu zeggen ook links dat.
Ja, en dat zit hem dus in. Ja, waar zit hem dat in? Het feit dat die vergrijpen zo schokkend zijn voor iedereen van links tot rechts.
Nou, het zit hem ook in dat vergeten we wel eens. En daar denk ik ook helemaal niet over na. Over de vraag, waar is het recht en het strafrecht dus eigenlijk op gebaseerd? En het is uiteindelijk gebaseerd op de zeden en normen in een volk. En op de normen en waarden van mensen. Mm-hmm. Die zijn dus enorm veranderd. Was het nog maar vorig jaar dat majesteitsschennis uit het wetboek van strafrecht is gehaald. Nou, nu mag je geen moorkop meer zeggen. En mag je niet meer zeggen. Ze waren aan het zwarte pieten. Dus de ene halen ze eruit, mm-hmm. De belediging. Maar de andere is onmiddellijk een strafrechtelijk vergrijp. Dus dat is binnen een paar jaar totaal veranderd. En zo is het ook met andere zaken. En alles wat nu met zedenzaken te maken heeft. En ook met dronkenrijden. Dat is ook die twee zijn het belangrijkste. Daar wordt veel ruksiegelozer over geoordeeld dan 30, 40 jaar geleden.
Nou, ook met als het gaat om bijvoorbeeld straatrellen. Ik kan me herinneren in 2008, Gouda, waren er toen rellen in een wijk.
Ja.
Toen moest er het leger naartoe. Zei Geert Wilders.
Het leger terug uit Afghanistan, hup, het leger de wijk in. Dus toen was er een paniek, er zijn al aanvallen van morele paniek. En dat werd toen als rechts beschouwd. Maar dat is nu dus met andere zaken, zoals diversiteit of met belediging van kleur enzovoorts, is dat nu een hele andere sfeer ontstaan die zegt dat soort zaken, belediging, kwetsing, hate speech en zo, dat moet keihard gestraft worden.
Ja.
En dat is de tijdgeest, zoals je dat.
Dus in die zin volgt de roep om strenger straffen, het volgt gewoon de tijdgeest. Het volgt waar wij met z'n allen ons druk om maken.
Ja, klopt.
Ja. En dus die avondklokrellen die we hebben gezien, daar werd dan van gezegd, geen taakstraffen. Dat moet allemaal streng bestraft worden, de gevangenis in met die types. Dat heeft daar ook mee te maken.
Ja, en soms zijn het ook wel rare monsterverbonden die we kunnen signaleren als het gaat om bepaalde richtingen die het strafrecht neemt. Bijvoorbeeld het aanvallen van ambulancepersoneel door familie en omstandigheden die, waarom allerlei redenen, ambulancepersoneel begon aan te vallen. Verteven en Opstelt hebben dat in 2012, 13, 14 hebben dat aangegrepen om de voorlopige hechtenis veel makkelijker te laten plaatsvinden. En dat is de reden voor Teven. Ik ga inzet op de slachtoffer. Die slachtoffers moeten beschermd worden. zeiden andere mensen, ja, slachtoffersbescherming is hartstikke goed. Want iedereen is slachtoffer in deze slachtoffercultuur. Dus dat zei, nou, dat is een heel, heel progressief iets. Maar hij bedoelde eigenlijk, ik wil die mensen gewoon langer in de gevangenis hebben. En ik ga ook daarnaast ga ik de advocaten een beetje kort op hun tegemoetkomingen. Dan wordt die van die verdediging ook niet veel. Dus dan gaan ze toch langer de cel in. Mm-hmm. Dat was zijn rechtse overweging, maar gebruikte de bescherming van slachtoffers als argument. En dat sloeg aan bij weer progressief Nederland. Snap je? Dus dit is vaak een mengeling van niets helemaal doordachte
toevalligheden die bij elkaar komen.
En niet vertelde motieven.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van misdaad en straf, met vandaag de gast Henry Beunders, schrijver van het boek Hoeveel recht heeft de emotie uit 2018. We hadden het al over zo'n 3 jaar oud dus. Sindsdien, nou, het is niet veel veranderd. Het is eigenlijk alleen maar doorgegaan, de emotie binnen de rechtszaal. Ik dacht, toen we het daarnet over hadden, over ja, we volgen de tijdgeest, dat het rechtssysteem juist bedoeld was om dat soort emoties te kanaliseren. Dat we rechters hebben benoemd om niet een soort volkstribunaal te hebben. Maar wat we net beschrijven, die ontwikkeling, is juist dat rechters en politiek de wil van het volk volgen.
Dat klopt. En de emotionalisering van het recht is op zich niet gek, want emotie is de basis van strafrecht, angst. Met een vonnis zegt de rechter eigenlijk, mensen, doe het niet na, want dan ga je de bak in. En het is ook nog een doel van opvoeding van het volk. Dit mag wel en dat mag niet. Dus dat zijn toch ook emotionele basis. Maar daarnaast heb je helemaal gelijk dat de rechtszaak de emoties moet kanaliseren in een ritueel van een rechtszaak. Je hebt de advocaten, je hebt een officier van justitie en de rechter, en je hebt nog een verdachte die ook nog wat mag zeggen. Maar doordat nu de slachtoffers ook spreekrecht hebben gekregen, is er wel een behoorlijke verstoring op ontstaan in de rechtszaal, waar de slachtoffer of de nabestaande of de advocaat van de slachtoffers al een emotioneel pleidooi mag houden voordat überhaupt vastgesteld is dat de verdachte door de rechter tot dader is bestempeld.
En dat is een verstoring?
Dat is een verstoring, omdat dan de rechtszaak heel emotioneel ervan wordt. En de slachtoffers en nabestaanden hebben natuurlijk alle belang bij om het zo emotioneel mogelijk voor te stellen dat hun leven verwoest is. Dus moet hij, de dader of de verdachte, ook levenslang krijgen. En dat gebeurt natuurlijk ook al de avond tevoren in de talkshows. Dan zitten de slachtoffers en de nabestaanden ook al te vertellen, voordat de rechtszaak nog moet beginnen, hoe hun leven is verwoest. En dat verstoort allemaal de eigenlijk toch een beetje feitelijk bedoelde rechtsgang.
Ja, maar ik zit dan over na te denken of dat inderdaad verstorend werkt. Want het was juist het idee om slachtoffers meer ruimte te geven, meer spreekrecht, zodat zij niet vergeten zouden worden.
Dat klopt, want het is in die halve cirkel van 180 graden die ik beschrijf in het boek van 1970 tot 2020, zeg maar, is het zo dat vroeger het slachtoffer werd geminacht. Die kreeg 10 seconden de tijd om iets te zeggen. Ja, nu is het klaar, wegwezen. Wij zijn met het dader bezig. Want het hele strafrecht is dadergericht en daadgericht. En dat was eigenlijk schandalig, hoe het slachtoffer geminacht werd. Maar dus op zich is het goed dat slachtoffers hun zegje mogen doen over de consequenties, gevolgen van misdaad. Maar de positie van het spreekrecht in de rechtszaal is door iedereen trouwens nu erkend de verkeerde. Je kunt het ook in een apart zaaltje doen met de dader en de slachtoffers en nabestaanden tegenover elkaar. Ja. Los van de rechtszaak zelf.
Daar pleitte Lisa Journet, officier van justitie, van de week ook voor. Die zei ook, doe dat dan en doe het na de veroordeling. Want dan is er meer balans. Nu praat een slachtoffer tegen iemand die officieel nog verdachte is.
Ja, en de dus op zich goede ontwikkeling van spreekrecht voor slachtoffers heeft ook een zeer nadelig effect van verdere emotionalisering en dus ook verzwaring van de straffen. Mm-hmm. In Amerika, bij een juryrechtspraak, is het zo dat de spreekrecht van de slachtoffers tegenover de jury tot gevolg heeft dat de jury veel eerder zegt schuldig. En dat de straffen ook hoger worden. Mm. Dus die spreekrecht op zich goede zaak. Leidt ook weer tot verdere emotionalisering en ook verzwaring van de straffen.
Weer zo'n onbedoeld
effect. Goede bedoelingen en averechts effecten.
Ja. Dat strenger straffen, die roep vanuit de maatschappij om strenger straffen, wordt in de politiek in Den Haag gehoord. Er zit een soort, ik weet niet of het angst voor de roep van het volk is, maar in ieder geval er wordt naar geluisterd en bepaalde wetten worden aangepast. Tegelijkertijd zie je dat de overheid ook weer in het beklaagde bankje zit. Als we kijken naar bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dus aan de ene kant zien we een overheid waarvan we willen, er moet streng gehandhaafd worden. En aan de andere kant zijn ze juist veel te streng het handhaven geweest in zo'n toeslagenaffaire.
Ja, dat klopt wel, omdat de staat is eigenlijk tot een big mother geworden, de verzorgingsstaat. Ze moeten iedereen een uitkering gaan leveren en ook de veiligheid en de gezondheid van iedereen garanderen volgens de grondwet. En tegelijkertijd is de staat ook big brother geworden, dat het door de digitalisering en alle automatisering van alle uitkeringen en zo eigenlijk een monster is geworden. Die combinatie van big mother en big brother is een monster. Maar wat de grote verschil is geworden, denk ik toch, is de kwestie moord op Pim Fortuyn in 2002. Mm-hmm. Gisteren, 90 jaar geleden. Daarna is de staat heel bang geworden voor het volk. En daarna is de verrechtsing en de aanpak van de uitspraken van Opstelten bijvoorbeeld. We gaan dit aanpakken, we gaan dit keihard aanpakken. Dat is standaard geworden en ook Teven en zo. Dus die hele angst voor het volk heeft geleid tot een alsmaar strenger wordende strafrechtssysteem.
En die angst voor het volk kwam omdat ze het geluid van de Fortuinrevolte niet hadden gehoord.
Ze hadden niet gehoord en ze dachten, dit blijft. En als wij iets verkeerd doen, dan kost ons dat onze zetels bij de verkiezingen. En vervolgens als laatste gaat ook de rechter mee van, nou, dan moeten we inderdaad maar wat zwaarder straffen opleggen. En toen in die tijd, dus de afgelopen 20 jaar, heeft ook de minister van Justitie en Veiligheid, die de basis van het Openbaar Ministerie, heeft ook steeds vaker oriëntatiepunten, richtlijnen. 3 weken voor een diefstal in een woning, 5 weken voor een diefstal van een auto. Overal hebben ze richtlijnen voor gegeven. Dat moet minimaal geëist worden. Mm-hmm. En dat is ook bij die hulpverleners zo. Je mag niet hulpverleners aanvallen en dan wegkomen met een taakstraf. Nee, dan moet je gewoon de cel in.
Ja. En het heeft allemaal
steeds strenger.
Ja, met die de roep van het volk te maken.
Ja.
Dan is het natuurlijk lekker voor ons als kiezers om te wijzen naar Den Haag. Zo cynisch is het. Ze zijn bang om zeteltjes te verliezen en dus passen ze wat wetten aan. Maar nu even zelf kritisch. Ik zat te denken dat wij kiezers bijvoorbeeld in deze coronatijd ook een dubbele moraal hebben. Want aan de ene kant vinden wij dat die avondklok relschoppers opgesloten moeten worden, hard gestraft. En aan de andere kant verhouden we ons allemaal op onze eigen manier tot de coronamaatregelen. Nu druk ik het eufemistisch uit.
Ja, maar dat noem ik dan de prinses op de ert. De burger heeft wel heel veel nood op zijn zang gekregen. Die wil totale vrijheid, maar ook totale veiligheid. En dat is eigenlijk onmogelijk voor de overheid om te garanderen. Totale vrijheid en totale veiligheid. En dat is de reden dat de overheid eigenlijk permanent in paniek is eigenlijk. En dan denkt, laten we het dan maar uitbesteden aan de bureaucratisering en de digitalisering.
Uitvoeringsinstanties.
En dan is het allemaal wel regelen. Maar bij die toeslagenaffaire is het natuurlijk wel de Tweede Kamer zelf geweest. En wij dus, de bevolking, die zeiden, er moet een einde komen aan al die fraude van Polen en Roemenen. En
de Bulgare fraude begon het mee volgens mij,
dat
toch?
Dat moet keihard aangepakt worden. Nou, dan zegt de overheid ook weer heel bang voor het volk. Nou, dan gaan we dat keihard aanpakken. Belastingdienst, doe je werk. Maak wat nieuwe software, enzovoort. En dan krijg je deze uitwassen van die discriminatie.
Ja. En dat is dus daarin gebeurd. Maar als ik bij die coronatijd kijk, want je zou kunnen bedenken dat de overheid in zo'n coronatijd ook voor strengere handhaving zou kiezen. Meer boetes, hogere boetes, aanpakken die handel. Maar dat gebeurt dan weer niet. Is dat dan omdat het ons allemaal aangaat?
Ja. De overheid heeft eigenlijk een beetje een stiekeme manier van doen, dat ze het via de bureaucratisering en die digitalisering doen en niet zeggen, keihard, oké, Dit wordt zwaar bestraft als je na 9 uur met die avondklok op straat bent.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat durven ze niet. Ze hebben een intelligente lockdown. We hebben een mondige bevolking. Dus de harde maatregelen van de overheid jegens onderdelen van de bevolking gebeuren allemaal via het strafrecht. Maar of via maatregelen van bestuur, via... Mm-hmm. Via uitkeringen stopzetten en dit en dat. Het is allemaal een beetje geheimzinnig. Dus niet heel erg. En niet heel erg open. Niet heel erg transparant en ook niet heel erg fair.
Ja.
En stoer.
Ja. Nou, dat is de kant van de overheid. Maar ik dacht, oh ja, ik probeer toch dan ook naar mezelf te kijken als burger. Denk ja, misschien zit er ook wat hypocriets in ons. Dat we wel willen dat de railschoppers hard aangepakt worden. Maar zelf knallen we ook door die avondklok heen en nodigen we 5 mensen hier thuis uit. Er zit natuurlijk een verschil in tussen een supermarkt plunderen en dat doen. Daar zit een groot verschil tussen. Maar het zit ook in wat je verwacht van de overheid.
Ja, maar Art, wij mensen gunnen onszelf heel graag het recht van de uitzondering. Ja, nee, natuurlijk moet iedereen de avondklok. Maar ja, ik moet wel zelf even naar de Canarische eilanden. Want ik ben er aan toe, hè. Ik ben er aan toe. Ja, dat moet. Ja, nee, sorry, ik moet het wel. Dus ja, dat is een beetje de hypocrisie van de verwende burger die zich koning waant in zijn eigen bestaan. Tot over de dood zelf, met de euthanasie en de lijkbezorging. Dat is wel de hoogmoedige mens die zichzelf eigenlijk buiten de gewone orde. Ja,
dus de ander moet streng gestraft worden, maar wij zelf niet.
Gestraft worden, maar ik niet, want ik heb een recht op deze toeslag bij een Tesla of deze reis naar Canarische eilanden, whatever. Tweede huisje rijden en zo. Ja, doet er allemaal niet toe. Nee. Ik heb het wel recht op. Ja,
maar dan kun je het dus nooit goed doen binnen een rechtssysteem.
Dat wordt ook inderdaad vrij moeilijk. En daardoor loopt het ook een beetje vast met die hele rechtspraak. Want ik heb het even opgezocht. We hebben nu 4500 advocaten. We hebben 800 officieren van justitie. We hebben 2400 rechters. Dat wordt maar meer en meer en meer. En
ja, dat is een toename.
In deze complexe samenleving met zoveel rechten en eisen, vooral van de burgers. Hier, en zoveel. Dan komen er steeds meer nieuwe problemen. Er komen steeds meer nieuwe ziektes. Er komen steeds meer. Alles wordt steeds meer te veel. Mm-hmm. Zodat de overheid en de wetenschap en de rechtspraak het helemaal niet meer opkolossen. Gisteren stond er in de krant. Grapperhaus onderzoekt strafbaarstelling necrofilie. Denk ik, oh, hebben we dat probleem ook nog weer? Necrofilie, dat er mensen op een kerkhof, weet je. Ik denk, my god. Dat moet ook alweer allemaal regels voorkomen. Dan denk ik, ja, dat is wel heel veel wat wij ons nu.
Het moet allemaal opgelost worden.
Van onszelf.
Precies.
Ook van de samenleving.
We gaan er zo over verder praten. En wil ik ook graag weten wat de rol van ons, van journalisten, is. Spelen wij soms te veel voor rechter door te veel aandacht te besteden aan slachtoffers en nieuwsverhalen bijvoorbeeld. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur zitten we al van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van misdaad en straf. Met vandaag de gast historicus Henry Beunders. Met wie we al de 180 graden draai hebben besproken binnen ons rechtssysteem. De aandacht voor de dader. En naar nu de aandacht voor het slachtoffer. Dat daar toch de meeste aandacht naar uitgaat. En ik was benieuwd welke rol wij daarin spelen. En met wij bedoel ik dan de media.
De media zijn onderdeel van het hele maatschappelijke proces. De media denkt vaak dat ze er buiten staan en dat ze naar de maatschappij kijken en controleren en de macht controleren als mensen die daar op 3 meter afstand staan.
De luizende pels,
maar de media zijn zelf onderdeel van die hele samenleving en de maatschappij en ook van de commerciële zaak.
Oh, we doen gewoon objectief verslag van de zaak.
Jawel, maar de media hebben dus ook allemaal belang bij kliks en bij kijkcijfers en bij lezers en bij enzovoorts. Dus de grote ontwikkeling van de laatste jaren die ik ook beschrijf, is dat de talkshows 's avonds al de slachtoffers en de nabestaanden in de show hebben, terwijl de rechtszaak de volgende dag nog moet beginnen. En dan wordt er al stemming gecreëerd met alleen maar de nabestaanden aan tafel, bij Pauw of bij Op 1, weet ik het. Daar zit geen strafrechtadvocaat bij. Zelfs Peter de Vries is er soms niet eens bij. En daar zit geen rechter bij. Er zit geen geen woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak bij. Er zit geen psychiater bij. Er zit alleen maar de slachtoffers.
Ja.
En dat is dus een emotionalisering van de hele rechtspraak. Want de rechtbank wordt wel erg onder druk gezet de volgende dag. In het voortraject van een rechtszaak is er helemaal geen aandacht meer door de media. Politieverslaggevers bestaan niet meer. En de hele periode van de daad zelf tot de rechtszaak wordt eigenlijk nauwelijks nog aandacht aan besteed. Alleen als de... Dus alle emotie balt zich samen op de dag van de rechtszaak.
Ja.
En de avond ervoor op televisie. En dan natuurlijk via live blogs en zo vanuit de rechtbank zelf. En daarbij is het ook nog zo dat de voorheen professionele, hele goede journalistiek wordt nu vergezeld van Jan en allemaal die met een kindercameraatje op de publieke tribune zitten en ze te twitteren en te doen. Dus er is ook een heisa ontstaan rond die rechtszaak op die ene dag.
Ja.
Dat er een soort psychose, bij wijze van spreken, ontstaat binnen 2 dagen. En dat is wel heel erg veranderd bij vroeger. Ik zeg niet dat het alleen maar slechter is, maar... Want ja...
Er is dus een heel circus om zo'n rechtszaak heen.
Ja, er is een circus
die begint bij de talkshow en eindigt met die twitteraars die op de publieke tribune bezitten, zoals je beschrijft, zeer treffend. Tegelijkertijd denk ik dan, in het oog van de storm heb je die rechter. Die laat zich daar toch niet op beïnvloeden door een gesprekje bij op één.
Nou, kijk, het boek wat ik geschreven heb, Hoeveel recht heeft de emotie, komt voort uit mijn vraag: wat is eigenlijk de ernstig geschokte rechtsorde die zo vaak wordt aangevoerd door rechters in het vonnis, dat een extra argument is om die en die zware straf te geven?
Mm-hmm.
Waar is de hele rechtspraak op gebaseerd? Nou, op de zeden van een volk. De ernstig geschokte rechtsorde, dat gaat uit dat wij als volk een soort lichaam zijn, bij wijze van spreken. En als iemand iets heel geks doet, iemand vermoordt of zo, dan is dat eigenlijk een inbreuk op dat lichaam van het volk. En dat is dus een geschokte rechtsorde. En dat moet hersteld worden. Maar die ernstige geschokte rechtsorde, waar baseren ze dat op? Is dat op de Telegraaf? Is dat op het NRC Handelsblad? Is dat op de Twitter? Is dat op de verjaardag waar ze de avond ervoor waren en waar erover gesproken werd? Hebben ze enquêtes voor? Niemand die het weet. Waar een rechter die hele term, ernstig geschokte rechtsorde, op baseert. En dan moet je toch wel veronderstellen dat ze ook wel degelijk, in ieder geval de woordvoerders van de rechtbank, naar die talkshow zitten te kijken. Zegt, show, dit is wel ernstig. Want die zit Peter de Vries bij Pauw en die zit te schreeuwen. En dit. Nicky Verstappen is bijvoorbeeld ook zo'n zaak. Wat altijd door Peter de Vries natuurlijk op de agenda.
Het was een geschokkende zaak. Houden. Daar waren we ook door geschokt, met z'n allen.
Jazeker, zeker. Maar het heeft dus daardoor wel ook, kunnen we toch wel vermoeden, invloed op het oordeel van de rechtbank.
Ja, het is een utopie om te denken dat zij in alle neutraliteit daar niet worden door beïnvloed.
Ja, ja. En dat moet ook, want dat is ook een plicht van een rechtbank om rekening te houden met de normen en waarden van een volk.
Ja.
Met het zedelijk bewustzijn. En dat is ook, het is nodig. En het is tegelijkertijd heel mistig. En dat is ook de reden waarom ik pleit voor burgers, voor lekenrechtspraak.
Ja, daar komen we zo op. Ik wil eerst de kettingvraag aan je voorleggen. Gisteren was hier Natasja Harlekin, strafpleiter, te gast. En zij had deze vraag die hiermee te maken heeft. Luister goed.
Zou het helpen als er meer gesproken zou worden zonder emotie in de media? Dus meer feitelijk iets proberen weer te geven.
Ja, vraag is of het dus het zou helpen als er meer gesproken zou worden zonder emotie in de media, dus meer feitelijk iets proberen weer te geven.
Nou, dat is een hele lastige vraag, omdat er een soort polarisatie is ontstaan over fake news en echt nieuws en waarheid en onzin en feitelijkheid en emotie. In werkelijkheid is de emotie een bondgenoot van de reden en ook van de feitelijkheid. Want zonder emotie kun je helemaal niks onderscheiden. Mensen die geen emotioneel gevoel hebben, die kunnen helemaal niet eens een tram zien die rijdt of stilstaat. Mensen die kunnen ook geen oordeel vellen. Dus je hebt emotie nodig om een oordeel te kunnen vellen. Tegelijkertijd, als je te veel emotie toelaat, dan word je erin ten onder, word je erover overspoeld en raak je zelf eigenlijk in een soort psychose.
Mm-hmm.
Dus je moet een soort evenwicht hebben tussen emotionaliteit en feitelijkheid en redelijkheid. En dat is nu een beetje uit het lood geslagen. Dus ik pleit wel voor een zekere terugkeer naar wat meer context en meer feitelijkheid.
Dat ja, waar. Want dat zei Natasja Harlequin ook. Als je soms bijvoorbeeld het vonnis van een rechter leest, hoe mooi afgewogen het is, ja, dan zou je meer begrip krijgen voor de hoogte of laagte van een straf. Maar wat er gebeurt is dat alleen eigenlijk het vonnis zelf wordt weergegeven.
Dus nou ja, de strafmaat. De emotionalisering leidt er ook toe dat de slachtoffer eigenlijk vindt dat slachtoffers de hoogte van de straf mogen bepalen en niet de rechter. En dat is wat ze ook altijd roepen. Wij hebben levenslang, want vanwege de moord op een dochter of zo, zag hij ook levenslang. Dat is eigenlijk nu de standaard uiting van slachtoffers of nabestaanden. Dus eigenlijk heeft de rechter helemaal niks meer te bepalen. Dat hoort de slachtoffer te doen. Maar het slachtoffer mag natuurlijk nooit de straf bepalen. Dat kan een slachtoffer niet doen. Dan heb je de rechter voor. En dat is dat is een doorgeslagen opvatting over het belang van slachtoffers, die ook via het spreekregel natuurlijk van slachtoffers denken dat zij dat kunnen bepalen. Ja. En dat is een grote illusie. En ook dat wordt ook wel binnenkort weer bijgesteld, hoor.
Ja. Dat gaat over slachtoffers in de rechtszaal. Dan wordt er uiteindelijk iemand veroordeeld en dan krijgen ze dus celstraf. De driekwart van de celstraffen in ons land is korter dan een half jaar. En dan deze week ging het heel vaak over menselijkheid en over maatwerk. Dat ben ik veel. Die term heb ik veel gehoord deze week. Dus het systeem zoals we nu hebben, dat helpt niet. Dat werkt misschien niet goed.
Ja, maar wij leggen onszelf een hele hoge eis op als maatschappij, als burgerij. En de maatschappij is zo complex geworden dat we allemaal individueel, zoals jij en ik, misschien wel 10, misschien wel 100, misschien wel 1000 eisen hebben aan onze omgeving en onszelf. Heel veel. En maatwerk. We hebben 10.000 gevangenen in Nederland die tegelijkertijd in de gevangenis zitten. Maar die willen allemaal maatwerk volgens de sprekers van deze week.
Ja, Frans Douw bijvoorbeeld, oud-gevangenisdirecteur.
Maar 10.000.
Ja, hij pleit niet voor niet stoppen met die gevangenissen, maar doe detentiehuizen die dan community-based zijn.
Schoffelen in de groentetuin en cursussen en zo. Weet je dat, herstel naar een baan in het leven buiten. Maar ik heb het opgezocht, we hebben ook 115.000 mensen in verpleeghuizen. Die willen ook allemaal maatwerk. We hebben 1,3 miljoen basisleerlingen. Waarvan de helft zegt, ik ben dyslectisch, ik heb ADHD, ik moet glutenvrij. Die willen ook allemaal maatwerk tegenwoordig. En daarnaast hebben we nog misschien wel 10 miljoen mensen die iets anders hebben, die ook allemaal maatwerk. Dus eigenlijk hebben we een bevolking van 18 miljoen mensen.
Individuen.
Die allemaal maatwerk willen. Dus eigenlijk willen ze allemaal een soort coach. Dan moet ik wel zeggen, dat wordt wel erg dure grap. De hele taakstrafbeweging die Lubbers in de jaren 80 heeft ingevoerd, was natuurlijk omdat het goedkoper is. Want een nacht in een cel kost €500 of zo.
Nee, ik dacht, gevangenis €250 per dag inmiddels. En taakstraf €100 per dag.
Nou, dus 2,5 keer zo goedkoop.
Ja.
Nou, dat was de reden voor Lubbers om te zeggen, we moeten meer taakstraffen. En dat is ook beter voor de reïntegratie en reclassering van de gestrafte, maar het is dus eigenlijk gewoon een kostenbesparing.
Ja, maar dus het is een mooi streven, dat maatwerk, om te zeggen van nou, die gevangenis moeten we niet doen, maar het is niet te betalen.
Hoeveel mensen hebben hoeveel mankracht hebben we daar niet voor nodig? En hoeveel gaat dat kosten? En dan denk ik, ja, wacht even, moeten we al dat geld en al die mankracht dan aan die gedetineerden besteden? Of moeten we het aan die 115.000 mensen in verpleeghuizen, die ook wel graag iets meer aandacht willen? En, of moeten we het aan de basisleerlingen die na afloop van de basisschool nog niet eens kunnen lezen en rekenen?
Nee. Ja, nou, volgens mij is dan wel duidelijk wat wij vinden, het volk. Dan vinden we dat het toch eerst daar naartoe moet, naar de zorg bijvoorbeeld.
Ja, en dat denk ik dat. Kijk, de mensen die. Ik heb heel met plezier naar al die mensen geluisterd. Ze hebben allemaal positieve inslag. Ze hebben allemaal veel over menselijkheid en over herstel en zo. Maar ze zitten wel in het systeem zelf, hè. En ik sta niet in het systeem. Ik kijk ernaar en ik kijk ook naar andere delen van de maatschappij. Dus ik denk, hoe wil je dat allemaal gaan regelen en betalen dan?
Ja.
Dat is allemaal niet zo makkelijk. Het gaat allemaal tegenwoordig om bekostiging, bestuurskunde en standaardisering.
Breekt het.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We hadden net tijdens het nieuws nog over die gevangenisbevolking, die 10.000 mensen die in Nederland in de cel zitten. En dat wat mij deze week verbaasde, dat er zoveel mensen voor een relatief korte tijd in de gevangenis zitten. Mijn beeld was toch, er zitten mensen jaren vast. Nee, het blijkt dat 3/4 van de straffen korter dan een half jaar is. En toen zei je, maar dat heeft ook te maken met het voorarrest.
Ja, wij Nederland is het land wat topscorer is in Europa en de hele wereld zelfs, met het, de lengte van het voorarrest. En dat is een hele rare zaak. Daar heeft de Europese Hof van Justitie ook bezwaar tegen gemaakt. Want we moeten uitgaan van de onschuldpresumptie. Dat je dus onschuldig bent tot het bewezen is dat je schuldig bent. Maar toch stoppen wij mensen heel snel in de huis van bewaring in voorarrest. Mm-hmm. En dat kan eigenlijk helemaal niet, omdat het toch vrijheidsberoving is. En het probleem is dat de rechter dan, als die man, vrouw, meestal mannen, 95% is man, voor de rechtbank komt, dan zegt hij, de straf is de lengte van de voorarrest plus 1 dag. Als
precies.
Je zegt, de straf is de helft van de voorarrest, dan moeten ze schadevergoeding gaan betalen dat ze iemand ten onrechte in de huis van bewaring hebben gezet. Dus dat is al een heel raar iets. De gratie is al heel raar iets, maar het meest rare, en ik ben een volbloed democraat, het volk heeft er niets mee te maken met de Nederlandse rechtspraak. Er worden wel allerlei acties ondernomen, open dagen en een beetje open proefprocessen en zo, kun je bij gaan zitten en zo. Mm-hmm. En er wordt wel hier en daar nu geëxperimenteerd met een schaduwrechtbank van burgers. Maar wij zijn ongeveer het enige land in heel Europa, met Oekraïne geloof ik, of met Georgië, dat geen enkele vorm van burgerdeelname heeft in de rechtspraak. En overal, ik heb het niet over Amerika met juryrechtspraak. Ik heb het over alle landen in Europa waar ze een vorm van lekenrechtspraak erbij hebben. Noem Duitsland, wat ik een goed voorbeeld vind. Daar zitten er gewoon 2 burgers naast de 3 beroepsrechters die ook moeten meeoordelen over de zaak. En dat heeft allerlei voordelen. Ten principale is het zo dat het volk moet besluit dat iemand veroordeeld wordt. Uh-huh. Niet een of andere overheid alleen. Het volk, wij zijn de staat. Het volk is de staat. Dus wij hebben ook een plicht tot medeverantwoordelijkheid. Een ander voordeel van het inschakelen van burgers is, zoals in Duitsland, waar dat schuffen heet, is dat bijvoorbeeld in Duitsland heb je 25.000 rechters. Maar je hebt ook 35.000 burgers die erbij zitten. Die worden benoemd voor 5 jaar. Je kunt bijna niet weigeren om dat te doen. Je krijgt er alleen maar vergoeding. Je krijgt er niet echt voor betaald. Je krijgt een vervangingsvergoeding voor wat je inkomens derft van je baan. Maar het voordeel is dat die 35.000 lekenrechters die er voor 5 jaar zitten, die vertellen dat op een verjaardag ook. Hey, ik heb gisteren een zaak gehad, nou dat is interessant. En dat zat toch eigenlijk veel ingewikkelder in elkaar dan we dachten. Eerst was het zo zwart-wit, ja dat is schandaal dit. Maar nu ik eens even me erover gebogen heb, is het toch eigenlijk ingewikkelder dan ik had gedacht. Dus die lekenrechters,
dat creëert begrip.
Die creëren begrip onder de bevolking. Want er zijn intussen honderdduizenden Duitsers die wel eens in de rechtbank hebben gefunctioneerd als lekenrechter. En wat is daar het gevolg van? Dat vertrouwen in Duitsland, in Scandinavië ook. Maar anders blijf ik, werd ook door een juryrechtspraak beoordeeld. Mm-hmm. Dus in Scandinavië, in Duitsland en zo, ook België trouwens, maar vooral Duitsland, Scandinavië, is het vertrouwen in de rechtspraak veel hoger dan in Nederland.
En wat is de verklaring dat ze dat hier niet doen dan?
Omdat Nederland eigenlijk sinds Napoleon, toen we een juryrechtspraak hadden, hebben we onmiddellijk dat allemaal gekortwiekt. We hebben alleen het Openbaar Ministerie gehandhaafd. En voor de rest zijn we teruggekeerd naar een soort geheime rechtspraak in Nederland. We hebben wel een rechtszaak, maar er wordt geen getuige gehoord in de rechtbank. Alles zit in het dossier. Het is totaal ontoegankelijk, ook voor journalisten, wat er nou eigenlijk in dat dossier zit. En een ander voorbeeld. Ik heb geprobeerd om de requisitoren van de officier van justitie te bestuderen. Ja, nergens worden die dingen bewaard. Zelfs de requisitoren van de officier van justitie zijn niet in te zien achteraf. Je moet het ter plekke moet je het opschrijven als je in de rechtbank zit. En dan denk je, wat is dat toch eigenlijk raar? Hoe gesloten is deze rechtspraak in Nederland eigenlijk? We denken, en ik vind ook dat het allemaal best goed loopt, want de rechters zijn brave, goede, evenwichtige mensen. En over het algemeen loopt het allemaal wel. Maar het is wel een heel erg conservatief bastion.
Ja, en dat heeft te maken met dan heeft dat vertrouwen in de rechtsstaat, wat hier dus minder groot is, zeg je, dan in bijvoorbeeld Scandinavië of in Duitsland, zou daar een gevolg van kunnen zijn.
En die emotionalisering is er ook weer een gevolg van. In Duitsland is er geen sprake van emotionalisering over de rechtspraak, want er zitten de burgers zelf ook in die rechtbank naast de gewone rechters. En dat is in Scandinavië ook niet zo. Alleen in Nederland, want wij kunnen steeds makkelijker, heel makkelijk zeggen, ja, die overheid en die D66-rechters, ja, die doen maar, dat is allemaal een slappe hapje, dat is waardeloos. Ja. Omdat ze zelf geen enkele verantwoordelijkheid voelen voor de gang van zaken in de rechtsbank.
Volgens mij zijn er kleine initiatieven nu. In Eindhoven, in de wijk Woenselwest, is er zoiets als een wijkrechtbank, waarbij burgers betrokken worden bij, dat zijn er wel kleinere vergrijpen, maar bij zo'n rechtszaak, zodat het meer inzichtelijk wordt.
Klopt, op allerlei terreinen gebeuren er experimenten. Mm-hmm. Die ook niet altijd niet gecontinueerd worden. Het is dan, ja, we moeten iets doen. En dan zeggen de toch de rechters die ik sprak op mijn stelling. Ja, maar rechtspsycholoog Willem Wagenaar die heeft gezegd dat gewone mensen precies hetzelfde vonnissen als rechters, beroepsrechters. Zeg ze, nou, dan laat je het er gewoon aan ons over. Waarom heb je dan die burgers nodig? Wij zijn toch beroepsrechters, als het toch hetzelfde. Ik zeg, ja, maar het punt is, als de gewone burgers ook meedoen, dan voelen ze zich ook mede verantwoordelijk.
Precies.
Dan is dat gewoon meer een integraal onderdeel van de samenleving. En dan heb je ook niet die tweedeling die je nu hebt van, zij doen maar, die slappelingen daar. En het is allemaal, en Wilders voorop natuurlijk. Zij doen maar, en wij zijn de slachtoffer. Mm-hmm. Dan ben je zelf mede verantwoordelijk. Dat is mijn grote argument voor het pleidooi voor lekenrechtspraak.
Ja, en dat zou een oplossing voor het vertrouwen in die rechtsstaat kunnen zijn, of in het juridisch systeem. Maar toch, als we de lijnen uit het verleden doortrekken, we hebben die 180 graden draai beschreven. Ja. Als we die lijn doortrekken naar de toekomst, wat voorzie je?
Nou, dan voorzie ik grotere heisa, omdat in deze multiculturele samenleving met steeds meer rechten van kleine onderdelen, diversiteit, inclusiviteit enzovoort, dat het harder gaat. En dat er dus grotere problemen, grotere strijd zal ontstaan. En dat er ook zelfs wel een kans is dat de roep om, zie Anne Faber en Michael P., die 27 jaar kreeg, levenslang en misschien wel doodstraf. Ik moet niet vergeten dat wij dachten dat in een democratie de doodstraf eigenlijk gewoon niet geaccepteerd werd. Zoals, ik vind het ook heel raar dat in Amerika het wel is. Maar in India heeft het 2 jaar geleden wel de doodstraf ingevoerd voor verkrachting van meisjes onder de 12. Nou, die tendens is er ook. Dus het komt niet van rechts, het komt ook van de identitairen, van de zichzelf als slachtoffer van deze macho maatschappij beschouwende groepen. En dat kan wel eens.
Zijn er cijfers van bekend hoeveel Nederlanders voor de doodstraf zijn?
Ja, dat houden ze zorgvuldig geheim. Meerderheid is voor de doodstraf. Alleen mensen zeggen dat niet echt hardop, omdat dat niet populair is en niet hoort te zeggen. Maar dat is wel het geval. En misschien dat er een moment komt dat ze dat wel hardop gaan zeggen. Dat is dan publieke opinie waar ik mijn vak van heb gemaakt.
Ja.
Want ik bestudeer eerder meer nog wat mensen niet zeggen. En wat mensen niet zeggen is, ik ben eigenlijk voor de doodstraf.
Ja. En dat is dus iets wat je mogelijk de komende jaren bijvoorbeeld op de politieke agenda zult zien.
We blijven toch ook een heel braaf.
Ja. Maar daar wordt onderzoek naar gedaan. Want dan wordt dat wel een onderzoek aangegeven.
Ja. Mensen doen er wel onderzoek naar. Maar het is niet een enquêteonderzoek van Maurice de Hond, zeg maar. Dan durven mensen dat nog niet te zeggen. Maar,
en hoe weet je dat dan? Hoe weet je dan dat het zo is?
Nou, omdat je natuurlijk wel mensen kunt vragen op straat. En dit, je kunt, zonder dat het officieel wordt. Zonder dat hun mening officieel ergens geregistreerd wordt van, ik ben voor de doodstraf.
Ja, maar het is dus niet zo dat er ergens een onderzoek is waarin statistisch gezien aangetoond is dat meer dan de helft van de Nederlanders voor de doodstraf is.
Die zijn er, maar de vraag is hoe wetenschappelijk zijn die? Omdat die gebaseerd zijn op een beetje vinger in de lucht en praat met deze en praat met die. En niet op een echt representatieve publieke wetenschappelijk verantwoorde enquête.
We moeten snel naar de kettingvraag, want we zijn bijna onze tijd in. En volgende week, mijn collega Diana Matroos heeft dan BNR's Big Five van de BV Nederland. Dan komt op maandag Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Wat zou je van hem willen weten?
Ik kom Chris Buijink nogal vaak tegen bij de Albert Heijn. Dus als ik zijn karretje kijk, dan zie ik dat hij een spaarzame burger is. Ja. Dus ik denk dat hij nog wel eens wat geld overhoudt. Dus ik vraag me af, waar belegt hij zijn geld in? In de spaarrekening van een van zijn vele banken waar hij nu voorzitter van is? In beleggingen of in cryptomunten? En de tweede vraag, als die cryptomunten zo in opmars zijn, hoe lang blijft zijn vereniging van banken nog bestaan? Want dan is het dan niet redelijk om te bedenken dat die hele bankensysteem naar de knoppen gaat. En dan hebben we de pop aan het dansen, volgens mij. Dat is mijn vraag.
Diana Matroos gaat het hem voorleggen. Komende maandag dus een BNR's Big Five van de BV Nederland. Dank voor de komst vandaag, Henry Beunders. Dit was BNR's Big Five over misdaad en straf. Een mooi weekend.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.